Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij deze aflevering over het liberalisme in België. Wel, eerder de liberale politieke partijen dan het liberalisme als ideologische stroming. Die twee overlappen vaak, maar niet altijd. In deze aflevering zullen we het dus hebben over de Open VLD en al haar voorgangers en de varianten aan de andere kant van de taalgrens. Al blijft het wel bij een inleiding, want jongens, valt er veel te vertellen. We zullen het amper halen tot het jaar 2000 of 99. De geschiedenis van het liberalisme is er dan ook eentje over de Belgische politiek in het algemeen. Over de scheiding van kerk en staat, Vlaams nationalisme, belastingen en ga zo maar door. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Hoewel we in deze aflevering zullen focussen op de geschiedenis van de liberale partijen, moeten we het toch even hebben over wat dat nu eigenlijk is. Liberalisme. Wel, kort door de bocht gaat het hierom. Over een streven naar het maximaliseren van individuele vrijheid, zolang die vrijheid de vrijheid van anderen niet beperkt. Oftewel, u mag doen wat u wil, zolang dat geen gevolgen heeft voor de vrijheid van een ander. Liberaal wil dus een samenleving waarin burgers genieten van grote vrijheden, waaronder burgerrechten, ter bescherming van het individu en beperking van de macht van zowel de staat als de kerk. Lijkt nu irrelevant, maar die laatste was lang dé grote tegenstander. Daarnaast pleiten ze voor een vrije markt met weinig overheidsbemoeienis, rechten die in een grondwet staan en de overheid die alleen die dingen doet die individuen of bedrijven niet kunnen. Goed. En als veel van die ideeën vandaag de dag als compleet vanzelfsprekend overkomen voor u, wel, dan is dat omdat liberalisme goed ingeburgerd is geraakt in onze hedendaagse samenleving. België is immers gesticht op basis van heel wat liberale principes en je zou kunnen zeggen dat de Liberale Partij een van de meest succesvolle partijen was in de Belgische geschiedenis. Ze heeft heel veel bereikt, omdat we nu eenmaal heel veel van haar originele partijpunten als vanzelfsprekend beschouwen. De Liberale Partij was de allereerste echte partij, al wel, is dat een ingewikkeld dingetje, maar ze is wel degelijk opgericht op 14 juni 1846, lang voor de katholieke partij in de jaren 60 van de 19e eeuw. Nu, die oprichting gebeurde in Brussel, maar vooraleer we dat verhaal vertellen, moeten we eventjes terugkijken naar de Belgische Revolutie en de rol die de liberalen daar speelden. Nu, ze waren daar wel druk bezig tijdens de revolutie, maar niet als een politieke partij. Eerder als een nogal vaag gedefinieerde beweging. Liberalen waren over het algemeen welgestelde burgers die bepaalde idealen van de Franse revolutie hadden omarmd. En dan in de eerste plaats vrijheid en vooruitgang. Gelijkheid stond op de agenda, maar niet bij elke liberaal even hoog. Willem I en zijn Nederlandse regime werd door vele liberalen gezien als een beperking van hun individuele vrijheid. En dat Willem tekeer ging als een olifant in een porseleinwinkel hielp natuurlijk ook niet. En daarbovenop schopte hij ook nog eens tegen de schenen van de katholieke kerk. En het resultaat was het monsterverbond tussen liberalen en katholieken. Een verbond dat stand hield na de revolutie, maar van zodra de dreiging van Willem I in Nederland weg was, begon de discussie over de toekomst van het land en was een confrontatie eigenlijk onvermijdelijk. Jarenlang hadden liberalen en katholieken samen geregeerd en had men compromissen gevonden. Niet louter uit goede wil, maar vooral om België te bewaren en, misschien iets wat cynischer, de eigen macht te bewaren. In 1846 maakt men zich op voor een nieuwe strijd om de politieke toekomst van het land. En daarmee hebt u in het kort de context. Maar wie waren nu die mannen, want het waren natuurlijk mannen, die in Brussel de Liberale Partij oprichten? Wel, om te beginnen kwamen ze uit zowat het hele land, maar in de eerste plaats uit de steden. Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Luik waren goed vertegenwoordigd, net als een heleboel kleinere steden zoals Lier, Tongeren, Kortrijk enzovoort. Enkel de absolute periferie, zoals de Kempen en de Ardennen, waren amper vertegenwoordigd. Ongeveer een derde van de aanwezigen behoorde tot de zogenaamde intellectuele beroepen. U weet wel, advocaten, dokters, magistraten, academici enzovoort. Een ander derde waren de zogenaamde grootgrondbezitters of renteniers. En tenslotte, dat laatste derde, dat waren de handelaars en de industriëlen. Wat u onmiddellijk al duidelijk zou moeten maken, dat het hier niet gaat over een representatieve vertegenwoordiging van het België van toen. De aanwezigen in Brussel waren over het algemeen welgestelde, hoogopgeleide mannen die vaak al een politieke functie uitoefenden, van de gemeenteraad tot de senaat. Het waren dus mannen die al politieke macht hadden, maar meer wouden gaan samenwerken om te kunnen regeren zonder de katholieken en zo hun goesting te kunnen doen. Wat was dan hun goesting? Wel, er stonden 6 kernpunten op de agenda in 1946. Kieshervorming, de scheiding van kerk en staat, het openbaar onderwijs, herziening van conservatieve wetgeving, een uitbreiding van het aantal senatoren en volksvertegenwoordigers en de belangen van de werkende klasse. Nu, het belangrijkste van al die punten was met voorsprong het terugdringen van de rol van de kerk in de samenleving. En omdat men zich gaat gaan organiseren, krijgt men daar ook de kans toe. Want organisatie werkt. We kunnen ons nu moeilijk voorstellen in een partijlandschap waarbij elke partij een soort van mini-dictatuur is met een voorzitter die het voor het zeggen heeft. Maar er bestaat een tijd van voor de politieke partijen, waarbij men gewoon als individuele persoon zei: hey, ik ben katholiek en ik wil verkozen worden. En dat kon. Er was niemand die dat regelde of die ervoor zorgde dat er geen concurrentie was tussen leden van dezelfde partij. Op het moment dat de liberalen zich gaan organiseren als een echte politieke partij, worden zij geconfronteerd met een nogal verdeelde katholieke partij en dus winnen ze heel wat verkiezingen. En dus komt er in 1847 al een volledig liberale regering aan de macht die nog maar weinig zin heeft in compromissen met de grote katholieke vijand. Aan het hoofd Charles Rogier, of Roger, u bekend van de tunnel, een oude bekende van de Belgische revolutie, die onmiddellijk aan de slag gaat met enkele hervormingen en de katholieken tegen zich in het harnas jaagt. Nu, de details laat ik, want het gaat over het onderwijs. Het onderwijs was decennia lang, eigenlijk bijna een eeuw lang, het politieke strijdtoneel in België, omdat het ging over wie moet er verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Is dat de staat of is dat de kerk? En dat lijkt nu een discussie die wel nog leeft, maar veel minder prominent. Toen was het echt een, heel explosief dingetje waar doden bij vielen. Zie de aflevering over de schoolstrijd die ik maakte ondertussen ongeveer 4 jaar geleden of zo. Nu, dat kan in hedendaagse ogen heel absurd lijken, heel die discussie. Maar toen was de rol van de kerk in de maatschappij nog enorm. Zo groot zelfs dat als België een echte democratie was geweest, de liberale partij in de 19e eeuw nooit een verkiezing had kunnen winnen. Maar langzaamaan veranderden er wel wat dingen. In de jaren 70 werd duidelijk dat er iets aan het bewegen was bij de Belgische bevolking, al was dat niet het geval bij de grote katholieke massa, wel bij de liberale burgerij, en dus begon men langzaam maar zeker los te komen van de kerk en bekeek men die grondwet van 1831 met frisse ogen. En sommige liberalen deden dat op een heel radicale manier. Ze waren de katholieke hegemonie beu en ze wouden dus echt de strijd aangaan. En radicale liberalen leiden dan ook de aanval. En dat conflict leidt dan tot die eerste schoolstrijd, wat echt een politieke explosie was. Nu, feit is, de maatschappij in zijn geheel was nog heel erg katholiek. Dus hoe in godsnaam kon een kleine minderheid dan een groot ideologisch conflict veroorzaken? Puur numeriek was dat immers zelfmoord, toch? En was België geen democratie? Wel, ja, maar zoals ik eerder al zei, geen echte democratie. Toch niet zoals we dat vandaag begrijpen. Het is eentje waar u niet in zou willen wonen. Tot 1893 gold immers het seinskiesrecht. Oftewel, zij die stemmen konden, waren zij die voor een bepaald bedrag belastingen of seins betaald hadden. Volledig conform met de logica van die tijd, maar naar hedendaagse norm volstrekt ondemocratisch. Want ja, wie kon er dan gaan stemmen? Wel, de rijken en de gegoede middenklasse. En hoewel de liberalen slechts een druppel in de oceaan van katholieken waren, was dat helemaal niet zo wat betrof het kiespubliek. Wat dat betrof, waren dat vooral welgestelden en konden liberale politici af en toe een meerderheid overtuigen. Zelfs lange tijd, in de tweede helft van de 19e eeuw. Dus de mening van die liberale politici was niet conform de mening van de man in de straat, maar de man in de straat was nu eenmaal bewust buiten het politieke systeem gehouden. En dat brengt ons tot het jaar 1878, oftewel de verkiezingen van 11 juni van dat jaar. Die verkiezingen waren een triomf voor de Liberale Partij. Men behaalde een ruime meerderheid in de Kamer en in de Senaat. En waarom was men in staat om dat te doen? Wel, de invoering van iets gloednieuws, namelijk het kiesgeheim. Ja, lijkt vanzelfsprekend voor ons vandaag de dag, was het in de 19e eeuw nog niet. Men kon weten op wie jij stemde, dus kon men ook in de parochie of in de kerk zeggen oh nee, die of die stemde op de liberalen en is dus een slechte katholiek. Met het invoeren van het kiesgeheim was die angst er niet meer en dus konden ook progressieve of liberale katholieken gewoon op de liberalen stemmen. Nu goed, men had er ook net 8 jaar onder een katholieke meerderheidsregering op zitten, maar in elk geval trad in 1878 een radicaal liberale regering aan onder Vrij Orbán. Ook die naam zal je misschien kennen, al is het maar omdat hij zowat in elke grote Belgische stad zijn eigen straat heeft. Nu is hij relatief onbekend, in de 19e eeuw een liberaal icoon. Hij stond in 1846 mee aan de wieg van de liberale partij en in de jaren die volgden zou hij zich ontpoppen tot de leider van de doctrinaire fractie binnen de partij. En dat brengt ons tot hoe die liberale partij lang in elkaar zat. Je had eigenlijk altijd 2 fracties en alles daartussen. Er waren de gematigde liberalen, de doctrinaire liberalen en de radicale liberalen. En dan ben ik al aan het veralgemeen. De doctrinaire liberalen wouden een scherpe scheiding van kerk en staat en geloofden in de vrije markt. En daarnaast had je dan nog de gematigden die vooral compromissen wouden, enzovoort enzovoort. Het was toen al zeer ingewikkeld. In elk geval was men wel verenigd in de strijd tegen de kerk. Die ging na 1878 een nieuw stadium in met de zogenaamde ongelukswet. Technisch gezien de wet van Humbeek, maar zo ging die niet de geschiedenisboekjes in. Nu, wat deed die wet precies? Die trok een deel van de onderwijsmacht naar de staat toe. Elke gemeente werd verplicht 1 gemeentelijke lagere school te hebben en staatsgesubsidieerd onderwijs moest neutraal zijn, dus areligieus en zonder geestelijke inspectie en zonder het vak godsdienst. Oh, en onderwijzers mochten enkel een diploma van een rijksnormaalschool hebben. Dus ja, het was heel normaal naar onze huidige normen, maar een werkelijke oorlogsverklaring voor die late 19e eeuw. De wet werd goedgekeurd met een nipte meerderheid in Kamer en Senaat, maar werd een totale ramp voor de Liberale Partij. De kerk boycotte het plan en in een ijltempo werden er vrije, oftewel katholieke scholen, opgericht over het hele land. En die scholen werden onmiddellijk bevolkt door leerkrachten en leerlingen, vaak beiden afkomstig uit het openbaar onderwijs. Ik trap waarschijnlijk een open deur binnen als ik verklaar dat de hele affaire met een hedendaagse blik amper te begrijpen is. Religie was nog van levensbelang en het geloof bepaalde nog het wereldbeeld en het mensbeeld. Nu, feit is dat die eerste schoolstrijd niet eindeloos was. Die eindigde in 1884 met verkiezingen en een indrukwekkende verkiezingsnederlaag voor de liberalen. Was dat enkel omwille van de schoolstrijd? Misschien ging het ook over de grote put in de begroting die was ontstaan door alle investeringen in het neutraal staatsonderwijs. En, oh ja, men had ook de belastingen moeten verhogen en waarschijnlijk lag dat ook niet al te goed bij het liberale kiespubliek. Nu goed, wat het ook was, feit is dat in 1884 de politieke kaarten grondig herschud werden. Zo grondig dat de katholieken aan de macht kwamen en zouden blijven tot 1914 met een absolute meerderheid. Wat betekent dat de schoolstrijd onrechtstreeks leidde tot een periode van 30 jaar waarin de katholieke partij helemaal alleen aan de macht was en de liberalen op het strafbankje zaten. De nederlaag leidde zelfs tot een tijdelijke splitsing van de liberale partij onder de noemer Progressistische Partij in 1887. De traditionele liberale partij deed tot rustiger aan, de progressisten, niet makkelijk uit te spreken, ging hard verder in het verzet. Feit was dat men nooit volledig de scheiding van kerk en staat, zoals in Frankrijk, zou kunnen doorvoeren in België, iets waar de liberalen zich op termijn mee zouden moeten verzoenen. Nu, alsof het splitsen van de liberale stemmen al niet erg genoeg was, werd het kiessysteem in de jaren 90 van de 19e eeuw, dan ook nog eens hervormd. Resultaat, meer kiezers. En dat was een ramp voor de liberalen, want het betekende dat er veel meer arbeiders en kleine middenstand konden gaan stemmen. En zij kozen vooral voor de katholieken en de nieuwe concurrent, namelijk de socialisten. Bij gevolg vloeiden de liberalen uiteindelijk terug samen in 1900, onder de consensus dat die totale scheiding tussen kerk en staat gewoon electoraal geen goed idee was. En men dus moest compromissen maken. En dat is zo'n beetje de samenvatting van het idee van de liberale partij in de 20e eeuw. Men gaat compromissen maken, men gaat zoeken naar oplossingen en veel minder de confrontatie gaan aangaan. Al zijn er nog enkele uitzonderingen in de loop van bijvoorbeeld de Tweede Schoolstrijd in de jaren 50. En zeker Verhofstadt in zijn jonge jaren was ook niet vies van een beetje controverse. Maar daarover later meer. Nu, ondertussen waren de katholieken aan de macht en die deden gewoon hun goesting. En liberalen konden daar tot de Eerste Wereldoorlog bitter weinig aan doen. Ze probeerden zelfs een kartel met de socialisten, maar ook dat bracht eigenlijk niks op. Tijdens en na de oorlog belandde men wel weer in regeringen, maar dan als coalitiepartner. En dus was die liberale partij lang niet meer zo ideologisch. De toon werd gematigd en de belangrijkste partner, de katholieken, werd zo weinig mogelijk voor het hoofd gestoten. Soms krijgt men nog zijn zin, maar dan enkel door lange onderhandelingen met die andere twee grote partijen. En na de Tweede Wereldoorlog gaat het min of meer zo verder. Ja, er komt een tweede schoolstrijd, maar zo heet als in de 19e eeuw wordt die nooit. Er vallen geen doden, om maar iets te zeggen. En de compromiscultuur heeft dus definitief zijn intrede gedaan in de Belgische politiek. En de liberale partij doet lustig mee. Het gevolg is dat ze een brede partij wordt, waar ook gelovigen op kunnen stemmen. En de liberale partij vervelt dus tot een economische partij, die het heeft over belastingen, over handel enzovoort, en niet meer over het ideologische. Tot eind 20e, begin de 21e eeuw, als abortus en dergelijke opduiken als thema's. Nu, tegen dan hebben we het wel niet meer over de liberale partij, maar de liberale partijen. Want in de jaren 60 zal de liberale partij zich opsplitsen in een Vlaamse en een Franstalige partij en passen ze zich zo aan de politieke realiteit. Nu waren Vlaamse journalisten altijd al aanwezig binnen de liberale partij, zij het vaak op de achtergrond en zeker niet vooraan in de gesprekken. De liberale partij was vaak een heel erg Franstalige bedoeling. De meeste voorzitters en premiers kwamen uit Brussel of Luik en zelfs de meeste Vlaamse leden waren nu eenmaal Franstalig. De bourgeois, weet u wel. Nu, langzamerhand gaat men beseffen dat om verkiezingen te winnen, men ook de Vlaamse kiezer moet gaan aanspreken, ook de Nederlandstalige kiezer. En naarmate nationalisme belangrijker wordt, gaat men steeds meer die kant op. En dus splitst het hele boeltje. Het zal vooral de PVV zijn, de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, die opnieuw verkiezingssucces zal boeken en daardoor in heel wat regeringen zal kunnen deelnemen. De MR, wat nu de liberale partij aan de Vlaamse kant is, die komt voort uit een samenvloeiing van verschillende liberale partijtjes, want in Wallonië heeft het liberalisme het zeer lang heel moeilijk, eigenlijk tot in de jaren 90, als een zekere Michel opduikt. U weet wel, de papa van. Nu, in elk geval, die PVV is een heel Vlaamse partij die nog altijd bezig is met economie, belastingen en wel meewerkt aan een heleboel staatshervormingen. Aan Franstalig kant blijft men zoeken naar een strategie om de strijd met socialisten aan te gaan. En wel, dat resulteert in een sociale aanpak, maar tegelijkertijd ook splinterbewegingen en heel veel interne discussies waar ik u nu niet mee ga lastigvallen. Het hoogtepunt voor het liberalisme komt aan het einde van de 20e eeuw. Als in 1999 de Christendemocraten eigen voet schieten met de dioxinecrisis, slaagt het gloednieuwe VLD van Verhofstadt erin de grootste partij te worden en wordt paars een dingetje. Op ethisch vlak gaat het dan plots snel. Homohuwelijk, abortus en dergelijke worden allemaal door het parlement gejaagd en liberalisme krijgt een sociaal tintje. Wat een beetje vreemd is, want die Verhofstadt die was eind jaren 80, begin jaren 90 nogal neoliberaal, vandaar zijn bijnaam Baby Thatcher. En dan zie je dat net die Verhofstadt in de loop der tijd gaat vervellen tot een sociaal-liberaal met heel wat linkse insteken in zijn klassiek liberaal programma. Het toont aan hoe de liberale partij nog maar eens was verveld. Van een ideologische, anti-klerikale, anti-kerkpartij naar een economische partij die nogal rechts was en dan naar, ja, bijna een soort van centrumpartij die heel goed kon samenwerken met de socialisten van de toenmalige SPA. Nu, aan de andere kant van de taalgrens gebeurde er ook van alles maar opnieuw nogal ingewikkeld. Maar ook daar bewoog men naar het centrum en kregen mensen zoals Reinders het voor het zeggen en werd de MR ook een politieke kracht die in een heleboel regeringen kon belangen. Het feit dat die liberale partijen wat meer naar het centrum bewogen en wat linkse trekjes kregen, leidde natuurlijk tot splinterpartijen zoals Lijst de Dekker en anderen en de afsplitsing van het FDF van de MR, maar opnieuw een verhaal voor een andere keer. Want daar hebben we vandaag geen tijd meer voor. En als je het gevoel hebt, maar Tim, dit ging toch wel heel snel allemaal? Ja, sorry. Alles vatten in één aflevering is me duidelijk niet gelukt en ja, dit was niet meer dan een inleiding. Zo'n geschiedenis van een politieke partij is een heel ingewikkelde gelegenheid, zeker in België, omdat je dan natuurlijk met die splitsing komt van de partijen in de jaren 60. Dus er valt nog een heleboel te vertellen en daarvoor wijs ik u graag door naar de website liberasstories.com, link in de descriptie. Die website is een geweldig initiatief van Liberas, het vroegere liberale archief, naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de Liberale Partij in 2016. Volgende week krijgt u een special over de drukkunst in de Lage Landen, meer bepaald over de rol van een zekere Plantijn. Wilt u zo lang niet wachten, zijn er wel enkele afleveringen die verder gaan op het onderwerp van vandaag. Het reeksje over de schoolstrijd bijvoorbeeld en de special over Louis de Potter. Met opmerkingen en suggesties kan u zoals altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be, de website geschiedenisvan.be en de Facebookgroep Geschiedenis van. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!